Ik gebruikte in mijn cursus wel eens het beeld dat we in het ziekenhuis uitgeknipte patiënten tegenkomen. Je ziet alleen nog maar de patiënt. In de thuiszorg is dat niet zo. Je komt binnen in het dagelijkse leven van de patiënt.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuiszorg. In deze aflevering praat ik samen met Stef Peters en Mieke Grijpdonk over hun visie op zorg. Stef die is directeur zorgbeleid sinds 2020 bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. En Mieke Grijpdonk is emeritus buitengewoon hoogleraar verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Stef en Mieke.
Dank u.
Dank u.
Mieke, hoe is jouw passie voor de zorg en de verpleegkunde ontstaan?
Ik denk dat ik, als ik in de middelbare school was, maar dat is heel lang geleden, dat ik zoals een groot aantal mensen en heel veel verpleegkundigen vond dat het goed zou zijn om iets te doen om te zorgen voor mensen. En ik herinner me nog heel goed. Op een gegeven ogenblik gingen we met de klas naar de tentoonstelling van Rouault. En Rouault is een moderne Franse schilder die heel veel lijdende mensen heeft afgebeeld. En toen ik daar stond naar die schilderijen te kijken, dacht ik, dat is het. Hier moet een antwoord op gegeven worden en ik wil dat antwoord geven, dat is wat ik moet doen. En zo sindsdien kreeg ik een vaste vorm. En als ik dus uit de middelbare school kwam, ben ik verpleegkunde gaan studeren. En het viel ongelooflijk tegen. Het viel ongelooflijk tegen, want dus wat ik merkte, we deden stage in de Bijloken. In de Bijloken waren allemaal arme mensen. En in die tijd, ze werden daar zonder meer verwaarloosd. Zonder meer verwaarloosd. En vooral ook in hun lijden niet gezien. Dat zijn termen die we nu gebruiken, die we toen niet gebruikten. En ik dacht, dit moet anders.
En dat heeft u gedaan, uw hele carrière lang. Het proberen om het anders te maken.
Ja, dat heb ik inderdaad geprobeerd. Want daarom heb ik ook besloten, als ik verpleegkunde gedaan had, om verder te studeren. En als ik verder een licentie gehaald had om in het onderzoek te gaan.
Ja, fantastisch. Stef, hoe is dat bij jou ontstaan, die passie voor die zorg en voor die verpleegkunde?
Ja, ik zat in het secundair onderwijs in een toch wat meer economische richting. Dus dat was eerder voorbestemd om richting een opleiding bedrijfsmanagement te gaan. Maar zowel mijn moeder als mijn schoonzus, die werkten in een ziekenhuis. En zo was dat betaamd als jonge kerel van 15, 16 jaar. Vakantiewerk, een beetje centjes proberen aan de kant te zetten. Was een van mijn opdrachten toen de kamers poetsen in een ziekenhuis. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Tot dan had alleen nog maar de zon geschenen. En toen heb ik eigenlijk het werk van de verpleegkundige gezien, gehoord en gevoeld. En ik was eigenlijk onmiddellijk gebeten door, door die rol die verpleegkundigen hadden in het ziekenhuis. Het was ongelooflijk om te zien. En dat heeft mij dan op 17-jarige leeftijd doen beslissen om toch voluit te kiezen voor een opleiding verpleegkunde. En dat is anders dan met Mieke gegaan, want bij mij was het wel liefde op het eerste gezicht, in alle eerlijkheid. Ja.
Het was meteen bingo.
Ja.
We hebben het over jullie passie gehad, maar die passie van die verpleegkundige of die drijfveer, die is volgens mij heel belangrijk. Mieke, jij hebt heel veel studenten zien passeren, studenten die de verpleegkunde ingaan. Als jij nu terugkijkt, wat denk jij dat de meest voorkomende drijfveer is van mensen die die verpleegkunde in willen?
Ik denk dat niet alleen, maar ik weet dat ook, omdat we ook daarover onderzoek hebben gedaan. Dus wat mensen drijft is, ze willen voor iemand iets betekenen.
Ja.
Dus als je kijkt naar arbeidsvreugde bijvoorbeeld, is dat ook wat arbeidsvreugde geeft. Daarover ging het onderzoek, is als ze er inderdaad voor iemand iets kunnen betekenen.
Ja, is dat iets wat jullie ook merken, Stef? Want die knikt meteen, hè?
Ja, absoluut. Ik zei het straks nog tegen Mieke, als we onderweg waren in een auto naar hier. Ik probeer mijn best te doen om elk jaar toch nog eens mee te toeren met verpleegkundigen. Ik weet niet dat ik het nog autonoom zou kunnen, maar ik probeer toch wat dat betreft nog vinger aan de pols te houden. En als ik hen die vraag stel van, wat drijft jou nu om 's morgens om 5:30, 5:45, 6:00 op te staan en te vertrekken naar je eerste patiënten, dan kunnen we dat eigenlijk samenvatten van, wij maken echt het verschil, Stef. wij zorgen ervoor dat onze patiënten in hun eigen leefomgeving, in hun eigen thuissituatie kunnen blijven. En we krijgen daar ontzettend veel dankbaarheid voor terug.
Ja, het is een unieke job, en je zei het net. Je komt op een ontiegelijk vroeg uur uit bed om mensen te helpen. Ja, wat maakt het nu een job die anders is dan alle andere jobs?
Ja, het begint eigenlijk al met het gegeven dat wij eigenlijk de maatschappij zien, hè. Wij komen, ja, de huiskamer is vaak toch nog anders dan hè, wat je van buitenaf ziet. Dus wij komen echt, we hebben het genoegen, hè. We mogen blij zijn dat we echt bij mensen thuis komen, achter die voorruim of die achterdeur. En dan gaat er vaak voor ons toch een nieuwe wereld open. Is het vaak helemaal niet zichtbaar, hè, aan de buitengevel, bij wijze van spreken. En dan merk je eigenlijk dat ja, alles wat dat leeft op niveau van een gemiddelde maatschappij, dat je dat ook tegenkomt in je werk als thuisverpleegkundige. Dat maakt dat een thuisverpleegkundige ontzettend veelzijdig moet zijn, dat daar heel grote uitdagingen soms aan gekoppeld zijn, die ook wel gerelateerd zijn aan die dienstverlening. Maar dat maakt het ongelooflijk veelzijdig en ongelooflijk boeiend om elke dag opnieuw. Ze zeggen dat ook letterlijk. Elke dag is voor ons helemaal anders. Hetzelfde patiënten, maar toch helemaal anders.
Ja. Ja. Uitdagingen, het woord is gevallen, want er zijn wel grote uitdagingen die het huidige landschap te verduren krijgt, hè. Ik denk aan de schaarste aan handen in de zorg, de vergrijzing, de grotere mate van complexiteit die er toch steeds bij komt. Mieke, hoe denk je dat je dat enthousiasme, die motivatie, kan blijven stimuleren of die blijven aanwezig laten zijn?
Ik denk dat het belangrijkste is dat er voor gezorgd wordt dat verpleegkundigen kunnen doen wat ze willen doen. Mm-hmm. En daarbij is het heel belangrijk om het met verpleegkundigen ook regelmatig te hebben, of verpleegkundigen het met elkaar erover te laten hebben, dat dat ook niet meer kan. Dus de middelen om mensen de zorg te geven die ze nodig hebben, zijn er niet meer. En waar het dan op aankomt, dat is dat de keuzes goed gemaakt worden. Dat die dingen gedaan worden die er voor de mensen het meest toe doen. En dat ligt in de verpleegkunde niet altijd gemakkelijk, omdat er veel externe druk is in ziekenhuizen, nog veel meer dan in de thuisverpleging. De thuisverpleging zit daar wat beter in. Maar dus in 1950, 1952 stelde in Amerika een socioloog vast dat verpleegkundigen, als ze tijd tekort hadden, eerder voorrang gaven aan wat artsen hadden gezegd dat ze moesten doen, dan aan wat in een oordeel voor de patiënt nodig was. Dus als de arts zei dat er bloeddruk moest genomen worden, dan was dat zoiets dat moest. Dus wat heel belangrijk is, dat is dat verpleegkundigen de vrijheid krijgen om zelf te beslissen wat hier nu voor deze patiënt het belangrijkste is.
Ja, dat er ruimte is om hun eigen expertise en hun eigen gevoel te volgen.
Ja, dus hun eigen oordeel. Maar tegelijkertijd moet dat oordeel een goed geïnformeerd oordeel zijn. Verpleegkundigen moeten goed afwegen wat is hier in deze situatie voor deze patiënt het belangrijkste. En daarvoor is het natuurlijk heel belangrijk dat ze de patiënt kennen en ook dat ze zo goed mogelijk met die patiënt daarover in gesprek gaan.
Ja, ja. Patiëntgerichte zorg, heel belangrijk. Stef, hoe kijken jullie daarnaar of wat is dat voor jullie, patiëntgerichte zorg?
Ja, als ik dat vraag aan 1000 verpleegkundigen die bij ons werken, dan zeggen ze ook van, ja goed, we hebben het genoegen om nabij te kunnen zijn in vaak de meest kwetsbare posities dat op die moment patiënten in hun leven ervaren. En dan maximaal inspelen op die noden en behoeften vanuit een persoonsgerichte insteek in functie van die patiënt, maar niet alleen die patiënt, ook zijn familie, de mensen die nabij zijn. Ja, dat is heel warm en bijzonder om vast te stellen. En we merken dat daar ook echt wel vanuit de perceptie van patiënten, vanuit de perceptie van mensen die nood hebben aan zorgverlening, dat dan uw verpleegkundige of medisch is, dat ze daar echt wel het verschil maken. Het is niet alleen beperkt tot het stellen van een handeling en gaan weer terug verder naar een volgende patiënt. Het is echt de ruimte nemen binnen dat gezin. Dat ziek is, hè. Daar is iemand ziek, daar is iemand chronisch ziek, iemand acuut ziek. Dat gaat gepaard met lijden. Mieke heeft er ook al naar verwezen. En dan niet alleen die ruimte creëren, maar ze ook nog nemen. Dat maakt echt een verschil.
Ja, maakt elke dag een verschil.
Dat maakt elke dag een verschil, absoluut.
Ja. Je had het al over die thuisverpleging, hè. Mieke, wat denk jij dat het verschil is tussen een patiënt die in een ziekenhuiskamer ligt en daar behandeld wordt, of een patiënt die dat thuis kan doen?
Dus te zien vanuit welk perspectief je het verschil wil zien. Het maakt voor heel veel patiënten maakt het veel uit dat ze thuis kunnen zijn. Maar soms is het thuis zijn ook te lastig. De dag van vandaag heeft de patiënt daar ook nog heel weinig keuze in. Je wordt tegenwoordig vaker uit het ziekenhuis gezet dan dat je uit het ziekenhuis wil vertrekken. Mm-hmm. En dat heeft hele goede kanten, maar tegelijkertijd betekent dat ook dat heel veel van de bekommernissen die anders in het ziekenhuis weggenomen worden, nu wel in de schoot van de patiënt vallen. Mm-hmm. En dus op het bord van de thuisverpleegkundige terechtkomt. Voor de verpleegkundige denk ik dat het grote verschil is. Ik gebruikte in mijn cursus wel eens het beeld dat we in het ziekenhuis uitgeknipte patiënten tegenkomen.
Okay.
Je ziet alleen nog maar de patiënt. In de thuiszorg is dat niet zo. Je komt binnen in het dagelijkse leven van de patiënt dat doorgaat zoals het voordien was. Maar dat maakt ook dat de patiënt begrijpen veel meer vanzelf gaat. En dat is een slecht woord, want niets gaat vanzelf. En zeker niet als het gaat over begrijpen van mensen. Maar je hebt dus veel meer context die je helpen te interpreteren wat er zich voordoet. Maar tegelijkertijd is zo'n context ook gevaarlijk, want je kan er je ook laten door misleiden. Je kan bijvoorbeeld binnenkomen in een heel proper huis en je denkt, oh, deze patiënt is heel erg op zorg en hygiëne gesteld. Ja. Het moet er allemaal goed uitzien. Terwijl die patiënt de vorige avond verschrikkelijk heeft gevloekt tegen haar dochter, die wilde dat het proper was als een verpleegkundige zou komen, terwijl zij daar helemaal niet om geeft.
Ja, wat Mieke zegt, heel belangrijk. Je krijgt heel veel informatie, maar je moet die ook juist verwerken. Je moet die op de juiste manier verwerken. Ja, daar is tijd voor nodig, denk ik. Hè? Daar is aandacht voor nodig. We hadden het al over die uitdagingen. Hoe kunnen we dat principe van die patiëntgerichte zorg, Stef, en dat daar tijd voor is, hoe kan dat overeind blijven?
Ja, ik denk, ja, dat begint vanuit een soort van organisatiefilosofie. Hè. Bij ons is dat zeer sterk verweven in alle lagen van onze organisatie, dat we zeggen van, ja, wat moet ons finale hoofdopdracht zijn? Dat is die relatie tussen patiënt en verpleegkundige maximaal versterken. Want die wil zeggen dat we daar altijd in slagen, of dat altijd kan. Mieke heeft ook al verwezen naar externe variabelen, dat maakt het soms moeilijk. Maar ik denk die permanente aandacht, dat daar de core business ligt, dat daar finaal het verschil gemaakt gaat worden, zowel voor zichzelf, vanuit een sterke intrinsieke motivatie, als vanuit het perspectief van de patiënt. Mm-hmm. Ja, maar we moeten er alles aan doen om dat zo goed mogelijk te versterken. Wat niet wil zeggen dat we daar altijd in slagen, maar ik denk dat we daar in de manier waarop we die mensen omkaderen, in al zijn facetten, zowel op vlak van middelen en materialen, als op vlak van het objectief maken van werkbelasting, het spreken met verpleegkundigen over de feitelijkheid van hun werk, met hun leidinggevend kader, met hun team, want ze werken altijd in een team als verpleegkundige. Gemiddeld genomen is een team bij ons 5-6 collega's.
Ja.
Elke 2 weken hebben ze patiëntenbespreking, hebben ze patiëntenteam, waar ruimte wordt gecreëerd om in alles wat ze geobserveerd hebben, in alles wat ze gescand hebben thuis, vanuit een soort van 6e zintuig, om dat goed kunnen door te spreken met elkaar. En eigenlijk om die referentiekaders aan elkaar ook af te toetsen. Hè, waar je ook naar verwezen en Mieke, om te kijken van, ja, klopt dat nu, wat ik daar gezien heb? Hebben jullie dat ook ervaren? Hebben jullie dat ook meegemaakt? Hebben jullie dat ook gevoeld? En wat is daarvoor nodig om daar morgen een stapje in vooruit te kunnen zetten?
Ja, maar dus jij zei tijd, aandacht.
Ja.
Ik zou, om te beginnen zou ik dat al omkeren. Zeggen aandacht en tijd.
Oké, en waarom zou je het omdraaien?
Aandacht is iets waar je als verpleegkundige meester van bent.
Okay.
Jij kan bepalen hoeveel aandacht er is. De tijd, die moet je gegeven worden.
Ja.
Dus die tijd is niet rekbaar. Die aandacht, die kan geïntensiveerd worden. Dus je zei, wat is patiëntgerichte zorg? Ik zou zeggen, patiëntgerichte zorg begint ermee dat het de patiënt is die in je hoofd zit en niet wat je te doen hebt.
Oké. Okay.
Dat is de vraag waarmee je binnenkomt. Wat kan ik hier voor deze patiënt betekenen? Niet, wat moet ik hier doen?
Nee.
Ik moet dat ook doen. En dan, dus tijd is schaars, dan moet je prioriteiten stellen. Afstemmen op datgene wat voor de patiënt het meest belangrijke is. En dingen laten die niet zo belangrijk zijn dan andere dingen doen. Maar ook daar moet je heel verstandig in kiezen. Hè? Want je kan dus wel kiezen voor iets wat jij niet zo belangrijk vindt, maar wat bijvoorbeeld medisch gezien zeer belangrijk is.
Altijd vanuit die patiënt vertrekken?
Altijd vanuit de patiënt vertrekken, maar met je hele achtergrondkennis moet je naar die patiënt kijken. Dus die hele achtergrondkennis moet je inzetten. En dan komen we bij iets wat eigenlijk nog aan die aandacht en die tijd vooraf gaat, en dat is betrokkenheid.
Oké.
Dus betrokkenheid, dat wil zeggen, het gaat mij persoonlijk ter harte dat het met deze man of vrouw of dit kindje waar ik nu naartoe gezonden word, dat het daar goed mee gaat. Die betrokkenheid leidt tot zorgzaamheid, en die zorgzaamheid geeft je vorm door aandacht en door je tijd zo te gebruiken dat je de tijd gebruikt voor datgene wat er echt toe doet.
Dat vind ik mooi gezegd, want de tijd is een gegeven, daar kan je weinig aan veranderen. Er is maar de tijd. Maar die betrokkenheid en die aandacht, dat zijn die dingen die je zelf in de hand hebt.
Die je zelf in de hand hebt.
Ja, heel belangrijk. Ik heb een vraag van een verpleegkundige voor jullie. Ik zal die even graag aan jullie voorleggen.
Ik ben Lieve, thuisverpleegkundige in regio Lier. Mijn patiënt Rick leeft in zware armoede. Ik kom 2 keer per week bij hem thuis, dit om hem te ondersteunen bij zijn hygiënische verzorging. We volgen ook een wonde op aan zijn been. Maar spijtig genoeg heeft Rick geen netwerk. En de middelen, zoals bijvoorbeeld het wondzorgmateriaal, zijn beperkt. Het is ook geen optie om gezinszorg in te schakelen door de hoge kostprijs. Mijn tijd met hem is ook beperkt. Ik zou zoveel meer voor Rick willen doen, maar ik bots hier op grenzen. Hoe ga ik hier het beste mee om?
Ja, Mieke, het is eigenlijk wat we daarnet al aanhaalden. Die tijd is beperkt. Hoe kan deze verpleegkundige dan...
De tijd is beperkt en de middelen is beperkt. Ja. Maar misschien kan ze door tijd te besteden aan iets wat er niet in staat, heel veel tijd winnen. Ik denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers. Maar goed, vrijwilligers, dat valt niet uit de lucht. Dus als je ergens vrijwilligers wil voor vinden, moet je daar tijd aan besteden. Maar als je bijvoorbeeld een half uur hebt besteed om een vrijwilliger te organiseren, ben je misschien maanden.
Snap ik. Stef, bij jullie, dat gevoel van machteloosheid, ik kan me inbeelden dat dat vaak voorkomt bij collega's. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om, of hoe proberen jullie dat gevoel aan te pakken?
Ja, absoluut. Ik denk dat wij als thuisverpleegkundigen, of onze thuisverpleegkundigen, vaak niet voor de volle 100% kunnen gaan in de verpleegkundige zorgverlening, die ze vanuit hoe dat zij vanuit hun professioneel beroep dat geleerd hebben, om dat eigenlijk ook te kunnen. Omwille van het feit dat de patiënt het niet toelaat, of dat de omgeving het niet toelaat, of dat de middelen en de variabelen niet aanwezig zijn om het te kunnen doen. En we merken dat dat toch vaak tot wat morele stress geeft voor onze collega's. En dan sluit dat eigenlijk een beetje aan op het antwoord van uw vorige vraag. Die aandacht en die betrokkenheid, die is er. We weten dat eigenlijk patiënt nummer 15 en 16 ook aan de deur staat te kloppen, hey, om bij op de tour te gaan. We hebben bewust gekozen om te vertrekken vanuit de capaciteit en niet vanuit de zorgvraag. Dat tijd een rekbaar begrip is. En dat onze collega's dat gewoon onderling goed kunnen bespreken met elkaar. Onderling goed kunnen bespreken met andere experten die ook betrokken zijn in die zorgsituatie of in die dienstverlening dat uitgaat naar die patiënt. En we merken door die ruimte te geven aan onze verpleegkundigen om in interactie te gaan, dat daar vaak toch nog een steentje wordt verlegd. Waar we van zeggen van wij zitten toch wat vast in deze zorgsituatie. Wij zullen vanuit onze betrokkenheid, van onze wil om te zorgen voor een ander en een verschil te maken, wij lopen daar helemaal op vast. Maar ik heb gemerkt dat we daar de dialoog open trekken, niet alleen met de collega's van dat team, maar ook met andere partners die betrokken zijn, dat wij vaak toch nog ergens een opening vinden. En dan is de kwestie van, en gaat de patiënt daar ook mee akkoord? Want het is niet omdat wij denken dat we op die moment iets kunnen betekenen voor die patiënt, dat die patiënt dat op die moment waardevol en belangrijk vindt. Dus het is die morele stress, om daar verwaal mee om te kunnen gaan, die interacties op te zoeken, die dialoog om te kunnen opgaan te zoeken. Maar ook wel belangrijk is dat we dat goed aftoetsen, dat daar de patiënt echt op zit te wachten.
Machteloosheid is onvermijdelijk.
Ja, dat is des mensen. Ja.
Des mensen en zeker in zorgsituaties.
Ja.
Maar eerst en vooral moet die machteloosheid onderzocht worden. Ben ik wel echt machteloos? Zijn er echt geen wegen meer? Ik moet nog wel eerst zien of ik geen dingen over het hoofd zie. En daarom moet dus die machteloosheid onderzocht worden. Als je verpleegkundige wordt, moet je tegelijkertijd aanvaarden dat je situaties van machteloosheid meemaakt. En die machteloosheid hebben heel verschillende bronnen. medisch onbehandelbare ziektes waar kinderen aan doodgaan. Dan heb je machteloosheid door maatschappelijk onbegrip heel veel, zoals ook hier. Machteloosheid door fouten van anderen. Dus je moet aanvaarden dat die machteloosheid er is, er ook voor jou is en zal zijn.
Maar dat is niet evident toch, die aanvaarding?
Dat is niet evident, maar dat is wel...
Nodig.
Ja. Met machteloosheid kan je niks anders dan ze aanvaarden en betreuren. Dus waar Stef op duidde, is ook wat samen betreuren. En bijvoorbeeld machteloosheid samen betreuren met patiënten. Hier is niks aan te doen. Hier botsen we op een muur. Ik deel met jou het verdriet daarover. Niet weglopen, heel belangrijk. Dus je bent machteloos, maar je kan er wel blijven. Je kan er wel zijn voor iemand en je kan in dat lijden van die patiënt blijven staan. Maar dat is een hele zware opgave. Mm-hmm. En een opgave waar je als verpleegkundige ook kan in groeien en ook moet ingroeien. En met dat moeten bedoel ik, je kan het niet van de eerste dag. Het is iets wat je bijna moet leren.
Snap ik.
En ik zou zelfs bijna zeggen wat je moet oefenen.
Ja. Machteloosheid is geen stap achteruit, maar kan ook een stap vooruit zijn. Hè. Dichter bij die patiënt en nog meer in dat lijden samentreden. Ja.
Ja.
Er zijn heel veel mogelijkheden om ermee om te gaan, duidelijk. Ik denk dat dat een heel mooi antwoord is op die vraag. Wij hebben ook een boodschap van een verpleegkundige. Niet echt een vraag, maar het is meer een boodschap. Dus laat ons daar misschien eens samen naar luisteren.
Wat ik het allermooiste vind aan mijn job als thuisverpleegkundige? Dat ik na 34 jaar dankbaar ben om nog steeds elke dag met volle goesting klaar te staan om te vertrekken naar mijn patiënten, wetende dat ze me echt nodig hebben en op mij wachten. Hun dankbaarheid is telkens zo groot en dat warmt mij echt op. De passie en de voldoening die ik nog steeds voel voor mijn job, wint het gelukkig nog altijd van de regelmatige zware werkdruk.
De passie die wint het uiteindelijk. Stef, wat doet het met jou om dat te horen?
Ja, dat zijn goosebumps. Hè. De keer op keer, ik zeg het, ik merk dat ook vanaf het moment dat ik zelf nog eens het genoegen heb om nog eens mee op ronde te mogen gaan. Dat is heel bijzonder. Hè. Dan komt die passie en die intrinsieke motivatie weer helemaal... dat neemt het weer helemaal over. En ik denk dat het vooral een belangrijke opdracht is voor ons als organisatie, als beleidsmakers in die organisatie, om dat vooral te versterken. Want we merken dat het zeker klopt dat onze collega's af en toe wel eens in een rode batterij terechtkomen. Het tijd heeft niet alleen te maken met het feit van hoeveel patiënten staan er op een ronde. Het zijn vooral al die factoren waar dat onze verpleegkundigen mee geconfronteerd worden vanuit die zorgverlening. Dat gesprek op gang brengen, een soort van opvangnet voorzien in de meest brede zin van het woord als organisatie, in alle lagen en geledingen, is ontzettend belangrijk om die verpleegkundigen uit die rode batterij te krijgen. En ik denk dat wij dat maximaal moeten stimuleren als organisatie, moeten faciliteren als organisatie en bij wijze van spreken daar ook ons geld op inzetten.
Ja.
En als ik dat vraag aan de 108 teams, want ik heb vorig jaar met de algemeen directeur alle 108 teams van verpleegkundigen en zorgkundigen gesproken, dan komt dat zeer nadrukkelijk naar boven. Zorg ervoor dat onze werkomgeving, dat die zo goed mogelijk omkaderd wordt, dat wij effectief dat verschil kunnen blijven maken bij onze patiënten.
Ja, en dat is wat Mieke daarnet ook zei. Laat een verpleegkundige zijn. Ja, maak die ruimte daarvoor. Ja, de impact van thuiszorg op het leven van zo'n patiënt is enorm, kan ik me inbeelden. En ja, we hadden het net al over de uitgeknipte patiënt in het ziekenhuis en de context. Ja, er komt natuurlijk ook veel kleine dingen bij kijken. Ik kan me inbeelden dat een heel erg vriendelijke goeiemorgen en een lach al een wereld van verschil kan maken. Waarom is dat zo belangrijk, Mieke? Ook die kleine interacties met die patiënt tijdens zo'n thuisbezoek.
Twee redenen zal ik noemen. Een eerste is dat als mensen ziek zijn, dan zijn ze buitengewoon gevoelig. Eigenlijk zijn ze hun huid die hen beschermt voor een stuk kwijt. Wat tot dan toe eigenlijk altijd vanzelfsprekend was, valt in één keer weg. Hebben we bij heel veel mensen met een chronische ziekte gezien bijvoorbeeld. Dus die kwetsbaarheid heeft een parallel in de vergrote gevoeligheid. Men is nog meer dan anders gevoelig voor kleine dingen. Een tweede is, ik heb er nu al 300 tussen. Een tweede is, je bent ook afhankelijk. Je bent afhankelijk van die thuiszorg. Die thuiszorg moet zorgen dat een aantal dingen lopen. En dus ben je er wel op uit om te zien dat degene die voor jou moet zorgen, dat die echt ook wel bekommerd is om jou. Mm-hmm. Dat is die bekommernis van daar straks. Mm-hmm. En die bekommernis uit zich onder andere in die kleine dingen. En een derde is, dus door die afhankelijkheid en die kwetsbaarheid is de relatie van heel groot belang. Die kleine dingen maken dat je als patiënt merkt dat wie daar bij jou komt, daar is als persoon en niet als een functionaris. Mm-hmm. Of nog erger, niet als een robotje dat iets komt doen en dan weer weg is.
Het is voelen, hè. Voelen, daar hebben we het al heel vaak over gehad tijdens de afgelopen afleveringen ook. Heel veel mensen spreken over die voelsprieten die een thuisverpleegkundige moet hebben. Hoe proberen jullie die voelsprieten te beschermen? Of die te maken dat ze niet afstompen, bij wijze van spreken?
Dus verpleegkunde wekt heel veel emoties op. Mm-hmm. Positieve emoties, dus die vrouw van daarnet zei de passie, dankbaarheid.
Ja, de passie, de dankbaarheid.
Je komt buiten en je bent echt bijna high.
Ja, ja, ja.
Maar ook heel veel negatieve emoties in de zin van verdriet, onmacht, hulpeloosheid, soms ook verdriet over eigen tekortschieten.
Ja.
Dus als die emoties geen ruimte krijgen, dan worden ze onderdrukt. Nee? En je kan ze eigenlijk het gemakkelijkst onderdrukken door afstand te nemen. Door een barrière in te bouwen. Ik laat mij niet meer raken. Dan werken die voelsprieten niet meer. Nee? Ik heb dus die voelsprieten ingepakt, zodanig dat die niet meer kunnen geraakt worden.
Ja.
Dus het enige of het beste wat je daar, hoe je dat kan voorkomen, dat is door te zorgen dat die emoties geuit kunnen worden. En bijvoorbeeld, we hebben onderzoek gedaan in het ziekenhuis over COVID. Dan waren die emoties gigantisch. En dan zag je dat mensen verschillende wegen zochten. Sommigen gingen hun emoties bij hun echtgenoot of hun partner uiten. Anderen met elkaar. Een hoofdverpleegkundige of een leidinggevende kan erin een heel grote rol spelen om dus ruimte te laten om die emoties te uiten.
Dat er een plaats voor is voor die emoties.
En dan zeggen we, emoties zijn altijd terecht. Nee? Emoties zijn altijd terecht. Want die zijn er. Je voelt je zo.
Punt, ja.
Maar dan kan je dus wel helpen, mensen helpen om op een meer rationele manier te kijken naar wat er gebeurd is, zodanig dat ook daardoor die emoties wat minder sterk zijn.
Ik ga afsluiten met een vraag over cijfers. Recente cijfers tonen aan dat er in België 120.000 gediplomeerde verpleegkundigen zijn. Maar daarvan zijn er maar 70.000 actief aan de slag als verpleegkundige. Dat betekent dus dat er 50.000 gediplomeerde verpleegkundigen niet in de sector aan het werk zijn. Hoe gaan we dit oplossen naar de toekomst toe, waarin we zoveel nood hebben aan extra handen in de zorg? Hoe lossen we dat op, Stef?
Dat is de vraag van vandaag, Sander. Ik denk dat daar geen eenduidige oplossing in te maken is. Ik denk dat we allemaal worstelen met datzelfde gevoel. Maar wat ik vooral merk, is dan komt eigenlijk een beetje terug dat we zo goed mogelijk moeten appelleren op de reden waarom dat verpleegkundigen geworden zijn. En dan kom ik terug opnieuw op het gegeven dat wij dat maximaal moeten ondersteunen als organisatie. En we merken die impact in onze organisatie ook de laatste 3-4 jaar, dat wij gradueel minder vertrekkers hebben. Er zijn minder verpleegkundigen die afhaken elk jaar opnieuw. Dus dat gaat soms tot 25-30% dat op 3-4 jaar tijd terugloopt. En dat is vooral omdat die verpleegkundigen zelf aangeven van 1, ik word hier goed begeleid, ik word hier goed gefaciliteerd, ik word hier goed opgevangen, ik word hier inhoudelijk uitgedaagd, maar ik doe dat niet alleen, hè, ik doe dat vanuit een team. De directie is nabij, de afdelingsleiding is nabij, er wordt structureel ruimte gecreëerd, dat nu vanuit een patiëntenbespreking is, vanuit een zorgtafel is, vanuit een informeel teammoment, hè, waar dat bij wijze van spreken een team-event aangekoppeld is. Ja. We merken dat we, als we zo goed mogelijk kunnen appelleren aan die behoeftes die onze verpleegkundigen hebben om finaal hun werk te doen, en ze worden daar niet in afgeleid, met andere woorden, ze komen niet in die rode batterijen terecht of zo weinig mogelijk, dat verpleegkundigen wel blijven, dat die effectief ja, dat die zich engageren, dat die zich verbinden. En dat ze absoluut die uitstap vanuit dat beroep niet doen.
Dat is natuurlijk heel belangrijk, die aantrekkelijkheid. Maar ik kan stoute vraag stellen, Mieke. We hebben meer nood aan verpleegkundigen. En dan wordt snel gezegd, de lonen moeten omhoog.
Ja, dat vind ik ook. Maar dat is zeker niet het enige. Ik zat te denken, als ik naar Stef aan het luisteren was, misschien moesten we de minister van Volksgezondheid adviseren om premies te geven aan instellingen die erin slagen om een laag verloopcijfer te hebben. Dus dat zijn instellingen die inspanningen doen om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen daar graag werken. Dat zou wel mooi zijn als dat op een of andere manier beloond zou worden. Maar bijvoorbeeld waar ik echt hartpijn van heb, dat is dat tijdens de corona stond iedereen te applaudisseren voor de verpleegkundigen. En wat is er van overgeschoten? Zo goed als niets. Dus ik denk dat er ook wat moet gewerkt worden aan de maatschappelijke waardering van verpleegkundigen. En dat zit niet alleen in lonen, maar dat zit zeker ook in waarover verpleegkundigen kunnen beslissen. Mm-hmm. Waar verpleegkundigen erkend worden.
Ja.
Er is een groot tekort aan zeggenschap van verpleegkundigen over hun eigen werk. In integrerende verpleegkunde zeiden we bijvoorbeeld, je moet de verantwoordelijkheid of de beslissingsbevoegdheid op een zo laag mogelijk niveau leggen. Onze zorg, verpleegkundige zorg, is nog altijd veel te hiërarchisch. Dus het is nu zo dat in het ziekenhuis de directeur verpleegkunde niet noodzakelijk een verpleegkundige moet zijn. Eigenlijk zouden we allemaal in grote opstand moeten komen daartegen. Het is dubbel. Ze weten niet waarover ze het hebben. En het is een ongelooflijke denigrering eigenlijk van de verpleegkundigen. Dus dat...
Dat is belangrijk,
dat speelt zeker ook mee. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind, dat is zorgen dat verpleegkundigen in hun werk vaak kunnen doen waar ze het beste in zijn. Mm-hmm. Ik dacht als ik op de trein zat naar hier, dus hoe mooi zou het zijn als een gesprek met een leidinggevende zo zou gaan. Dus wat doe je heel graag en waar ben je goed in? Dan gaan we zorgen dat je dat veel kunt doen en dat je daar beter in wordt. En laat die dus tot bloei komen en ontplooien. Hé?
Talentontplooiing, snap. En daar is waarschijnlijk nu geen ruimte voor of minder ruimte voor.
Ja, omdat we heel vaak bezig zijn met bijvoorbeeld scholing moet gaan over iets wat ze niet goed kunnen. Ja, dat moet ook natuurlijk. Maar het is veel interessanter om mensen bijscholing te laten volgen over iets waar ze heel goed in zijn. Dat levert veel meer op. En dat levert echt ook arbeidsvreugde op. Ik heb het meegemaakt bijvoorbeeld in een woon- en zorgcentrum. Was iemand die heel erg geïnteresseerd was in kruidentherapie en zo van die dingen. Die kreeg als opdracht om te zorgen dat de mensen met dementie wekelijks in een kruidenbad kon gaan dat bij die persoon paste. Die vrouw bloeit helemaal open. En natuurlijk moet dat organisatorisch kunnen, maar er zijn zeker veel meer mogelijkheden dan tot nu toe gebruikt worden.
Voilà. Een boodschap aan al die beleidsmakers, zowel op het politieke vlak als in ziekenhuizen en organisaties aller landen. Gebruik die talenten van de mensen die je om je heen hebt. Stef, ik ga het laatste woord aan jou geven. Stel, je stapt hier nu buiten en er komt een jongen of een meisje naar je toe, of een persoon is 17... En hij zegt, ik twijfel om verpleegkunde te gaan studeren, ik weet het niet. Wat zou je daartegen zeggen?
Ik zou ze onmiddellijk uitnodigen om ze te laten voelen, het werk van verpleegkunde. Ik krijg soms die vragen nog van 16, 17-jarigen. Ik zou ze onmiddellijk uitnodigen om gewoon eens mee het werk van een verpleegkundige, met name thuisverpleegkundige, te doen. En daar ga voor een stukje ook een nieuwe professionele wereld opengaan. Daar ben ik 100% zeker van. We doen dat nu ook. We hebben een project waarin dat wij de wereld van de verpleegkunde thuis brengen in een basisschool, in het volwassen onderwijs, in het secundair onderwijs, waar wij proberen een beeld te geven, een referentiekader te delen over hoe het is om als verpleegkundige te werken. We merken dat het ongelooflijk enthousiast wordt onthaald. Ja. Dat we eigenlijk veel meer vragen krijgen kan je ook eens bij ons langskomen om eens iets te vertellen over het beroep verpleegkunde, dan dat we daar nu eigenlijk de capaciteit voor hebben om dat te doen.
Ja.
En dat is, ik nodig ze uit. Ik nodig ze uit om eens ja, dat gewoon te voelen. Dat moment van dankbaarheid vanuit die patiënten. Dat moment dat je dat steentje kunt verleggen. Dat gevoel dat daarvan uitgaat. Hoe dat je dat kunt delen met je collega's. Een warme oproep en een uitnodiging.
Ja, het is geen vuur dat in jullie brandt voor de verpleegkunde, maar een uitslaande brand, denk ik. De energie die hier hangt, fantastisch mooi. Het mooiste beroep ter wereld, denk ik wel, voor iedereen.
100% akkoord.
Ja, het mooiste beroep ter wereld. Bedankt, Mieke, en bedankt, Stef, om met zoveel passie en met zoveel vuur te praten over die mooie wereld van de verpleegkundige. En jij, bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over onze visie op zorg en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je nu nog benieuwd naar andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op zorgklap.be, de website van het Wit-Gele Kruis. Tot de volgende!